Goedemorgen. De eerste dag van de week. Onze samenkomst. Fijn om zo inderdaad met nog weer mensen vandaag aanwezig te zijn. Om samen te zingen, om samen te bidden, om samen te loven. Er is niks mooiers voor ons om dat te doen. Jullie hebben waarschijnlijk allemaal wel eens op de een of andere manier gesprekken gehoord op televisie. En dan praten we over Jinek, we praten over Pauw en Witteman, we praten over dat soort programma's die wat later op de avond op televisie komen. En heel af en toe zien we daar gesprekken voorbij komen waar moslims in gesprek gaan met gelovigen. En wat ik al een aantal keren gezien heb, en ik word er altijd een klein beetje boos om, wat ik een aantal keren al gezien heb, dan zeggen de moslims, als van hun gezegd wordt dat zij een religie van geweld hebben, dan wordt er heel vaak gezegd, ja maar, jullie hebben dat ook. Want kijk eens naar dat Oude Testament. Het is oorlog, het is de volgende oorlog, het is geweld, het is doodslag, zelfs tot aan de kinderen toe. En wat ik dan in ieder geval heel vaak zie, is dat die gelovigen, die staan dan eigenlijk vaak met een mond vol tanden. Ze weten eigenlijk niet precies hoe ze daarop moeten reageren. En vandaag in onze les willen wij daar eigenlijk bij gaan stilstaan. Hoe zit dat nou eigenlijk met die oorlogen in het Oude Testament? Want dan staat er bijvoorbeeld in Jesaja 13, hun kleine kinderen zullen verpletterd worden voor hun ogen. Hun huizen geplunderd, hun vrouwen verkracht. Wat is dat precies? Waar komt dat vandaan? Hoe zit dat? Vandaag willen we daar proberen om in ieder geval een stukje van een antwoord op te vinden. Gisteren kreeg ik nog een e-mail van iemand en die zei dit. Toch wil ik één ding kwijt over de Koran. Ik ben op internet enkele soera's tegengekomen waar je niet erg blij van wordt. Het geweld, de content van het geweld wat daarin zit. Maar dan zegt hij daarna, nu zijn er mensen die hetzelfde over schriftplaatsen in de Bijbel zeggen. Neemt niet weg dat er in landen op de wereld christenen door extremistische moslimgroepen worden vervolgd en vermoord, etcetera. De wereld bestaat niet alleen uit Nederland en Europa, wat veel mensen denken. Neemt ook niet weg dat er nu overal moslimaanslagen worden gepleegd via Zaventem, enzovoort. Er zijn zware aanslagen die uit de mainstream media worden gehouden. Zoals bijvoorbeeld niet zo lang geleden in een park in Engeland. Aanslagen waar Allahu Akbar worden geroepen. En het is een trend waar je niet blij van wordt. En zo zegt deze persoon ook, ja, er zijn van die schriftplaatsen. En broeders en zusters, wat gaan wij zeggen? Als de moslim naar ons toe komt en zegt van jullie Oude Testament staat vol van oorlog. Hoe gaan wij daarop reageren? Kunnen wij daar een antwoord op geven? De Bijbel zegt in Petrus, wij moeten klaarstaan om een antwoord te geven aan een ieder die vraagt voor de hoop die in ons is. En natuurlijk gaat het daar heel specifiek over de hoop die in ons is. Maar wij moeten ook klaarstaan om een antwoord te kunnen geven op de moslim, op de islamiet, die ons zegt van, maar jullie Oude Testament staat vol van oorlog. Met andere woorden, ze trekken het precies op hetzelfde lijntje. Hoe zit dat nou? Ik wil graag een schriftplaats lezen uit Genesis 15. Genesis 15, vers 13 tot en met vers 16. En daar staan de volgende woorden. En hij zeide tot Abraham, weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is. En dat zij hen dienen zullen en dat die hen zullen verdrukken. 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen, zal ik richten. En daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan. Gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. We gaan even terug. Abraham is in Ur. En hij wordt geroepen door God. Op een bepaald moment komt er een stem van God en zegt: Abraham, ik wil dat je weggaat. We kennen dat verhaal allemaal. Abraham wordt geroepen en dan zegt God: ik ga jou ergens naartoe brengen. Hij weet helemaal niet waarheen. Maar zijn geloof zegt van: vader, als u dat zegt, dan doe ik dat. En dat doet hij. En wat gebeurt er dan? Dan komt hij in het land wat Kanaan heet. Dan komt hij in het land waar op dat moment de Amorieten wonen. En dan geeft God hem als het ware een soort rondleiding in dat land. Maar wat gaat God dan tegen hem zeggen? En dat is heel belangrijk. Dan gaat God zeggen tegen Abraham, zoals we dat net ook gelezen hebben: weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen en dat zij hen zullen verdrukken 400 jaar. Waar gaat dit over? Dit gaat natuurlijk over het feit dat Isaac werd geboren, Jacob werd geboren, Jacob met zijn zonen en zijn hele familie gingen naar Egypte toe. En hoe lang zijn ze daar geweest? 400 jaar. En wat zouden die Egyptenaren doen? Die zouden uiteindelijk die zonen van Jacob met al hun gevolg, die zouden ze gaan verdrukken. We kennen dat verhaal. Maar dan staat er: doch het volk dat zij zullen dienen, de Egyptenaren, zal ik richten. En daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Kijk eens heel goed naar die woorden. Die 10 plagen die over Egypte kwamen, waarom kwamen die over Egypte? Waarom kwamen die plagen, zelfs de dood van elke eerstgeborene, over dat volk van Egypte? Omdat zij het volk van God verdrukt hadden. 400 jaar lang. En wie deed dit? De Israëlieten deden dat zelf niet. Die kikkers kwamen in het land. Die duisternis kwam over het land. De sprinkhanenplaag kwam over het land. De dood van de eerstgeborenen kwam over het land. Wie deed dat? Dat deed God. De Israëlieten deden dat niet zelf. Dat deed God. Dat is nummer 1. Dan staat er: maar gij zult in vrede tot uw vader gaan, gij zult in hoge ouderdom begraven worden. En dan staat er dit, heel erg belangrijk, vers 16. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol. We gaan even vooruitspoelen. Op een bepaald moment, Mozes leidt het volk vanuit Egypte en ze gaan door de woestijn heen. Het duurt allemaal langer als dat de bedoeling was, dat weten we. Maar uiteindelijk komen ze voor die stad Jericho te staan. En wat gebeurt er dan? God geeft hen een opdracht. Gaat dat land binnen. En wat staat er dan? Dan staat er gewoon letterlijk: dood hen allen. Heel simpel, heel eenvoudig. Dood hen allen. Maar waarom? Hadden zij zelf het recht om iemand te doden? En het antwoord is nee. Zij volgden een opdracht van God. En wanneer heeft God hun die opdracht gegeven? op het moment dat de maat van ongerechtigheid van de Amorieten compleet was. Snappen we, begrijpen wij de connectie? Met andere woorden, 400 jaar daarvoor, toen Abraham zijn grote rondleiding kreeg in het land van Kanaan, zei God als het ware van, ik zou het je wel willen geven, maar ik kan het jou niet geven. Waarom? Dan zou ik onrechtvaardig zijn. Want God zegt, ik kan alleen maar een volk uitdelgen op het moment dat de maat van ongerechtigheid compleet is. Met andere woorden, als wij naar de oorlogen van het Oude Testament gaan kijken, wat zien wij dan? Dan zien we niet dat de Israëlieten op een bepaald moment dat zij macht willen hebben, dat zij iedereen gaan doden. Dat zien we niet. Dat zien we wel in de moslimwereld. Die willen hun macht verbreiden. En op het moment dat zij hun macht willen verbreiden, zijn zij gerechtvaardigd om mensen te vermoorden. Bij de Israëlieten werkte dat heel anders. En dat is vooral het punt wat ik vanochtend heel duidelijk naar voren wil brengen. Die oorlogen van het Oude Testament, die kwamen in opdracht van God, nummer 1. En nummer 2, ze kwamen op het moment dat de maat van ongerechtigheid compleet was. En zo zegt God tegen Abraham, Abraham, ik kan jou als het ware dat land nu niet geven, toen hij daar voor de eerste keer kwam. Want die maat was niet vol. Dan had God onrechtvaardig geweest. Dan hadden de Amorieten kunnen zeggen, ja maar. God zegt, dat kan ik niet doen. Want wat staat er in Deuteronomium 32? God is trouw. God handelt niet naar onrechtvaardige richtlijnen. God is volmaakt. Er is geen kwaad in God te vinden. En ik parafreer die tekst even. Er is geen kwaad in God. Toen God de Israëlieten de opdracht gaf om die Amorieten allemaal om te brengen, was God toen onrechtvaardig? En het antwoord is nee. Het antwoord is, zij hadden hun maat van ongerechtigheid hadden zij bereikt. En toen was God rechtvaardig in zijn heiligheid om dat volk uit te delgen. En dat is eigenlijk het eenvoudige, simpele antwoord op de vraag van die oorlogen in het Oude Testament. Dat was geen wispelturigheid van het volk van Israël wanneer zij in oorlog gingen. Nee, het was allemaal gebaseerd op de maat van ongerechtigheid. En dat is zo belangrijk voor ons om die dingen goed te begrijpen. We zien hetzelfde in Ezechiël 22, wordt ook over die maat gesproken. Matteüs 23, als het gaat over de verwoesting van Jeruzalem, worden diezelfde termen gebruikt. Als Jezus zegt, maak de maat maar vol. 2 Thessalonicenzen 2, vers 14 tot 16, wordt die term ook gebruikt. Kom een aantal keren in de Bijbel voor. Met die dingen in onze gedachten, laat ons even teruggaan naar de tekst van Jesaja. Want in Jesaja gebeurt ook iets heel bijzonders. In Jesaja hoofdstuk 13, daar staat dit. De Godspraak over Babel. Dus waar gaat het over? Dit is een Godspraak die gegeven wordt over Babel. De zoon van Amos, die Jesaja de zoon van Amos aanschouwd heeft. En wat zegt God tegen Amos, tegen Jesaja? Hef op een kale berg een banier op. Roep met luide stem hun toe. Wenk met de hand, opdat zij de poorten der edelen binnentrekken. Dan staat er dit in vers 3. Ik zelf heb mijn geheiligden een opdracht gegeven. Ook heb ik mijn helden tot voltrekking van mijn toren geroepen. Opnieuw. Jesaja krijgt een godspraak van God waarin God tegen hem zegt, ga maar naar Babel toe. En dit moet je tegen hun zeggen. En dan zegt God tegen Jesaja, ik, met de nadruk op Jehovah, zelf heb mijn geheiligde een opdracht gegeven. Ook heb ik mijn helden, Jehovah's helden, tot voltrekking van mijn toren geroepen. Mijn van overmoed juichenden, hoor een gedaver op de bergen als van veel volk. Hoor een rumoer der koninkrijken van verzamelde volken. De Heere der heerscharen monstert een krijgsheer. Van wie kwam deze opdracht? Van God. Hoe wordt deze dag beschreven? De dag van mijn toren. Gods toren. Dan staat er dit. Zij komen uit een ver land, van het einde des hemels, de Heere en de werktuigen van zijn gramschap, om de gehele aarde te verderven. Jammert, want de dag des Heere is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Dan staat er in vers 9. Zie, de dag des Heere komt. Meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toren, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. Met andere woorden, als Jesaja naar Babel gaat en de koning van Babel als het ware aanspreekt, het volk van Babel aanspreekt, dan zegt hij niet van wij komen dit doen. Dan zegt Jesaja, ik heb een opdracht van God. Ik heb een boodschap van God. En God heeft zijn geheiligde een opdracht gegeven. Ook heb ik mijn helden tot voltrekking van mijn toren geroepen. En wat staat er dan in Jesaja 13, vers 17? Zie, ik wek de meden tegen hen op. En wij weten dat ook uit de seculiere geschiedenis. We weten dat uit het boek van Daniël. Eerst hadden we het koninkrijk van Babylonië, de Assyriërs. Door wie zijn zij verslagen? De seculiere geschiedenis zegt het ook, de Meden en de Perzen. Die hebben dat volk verslagen. Die hebben dat in opdracht van God uitgevoerd. En dat is heel erg belangrijk dat wij die connecties begrijpen. Op het moment dat die koning van de Meden en de Perzen naar Babel ging en dat Babylonische Rijk uitroeide, wat gebeurde daar? Dat was in opdracht van God. Dat was in opdracht als een voltrekking van Gods toren. En dat is zo belangrijk, dat wij deze dingen zien. Met andere woorden, de Meden en de Perzen begrepen dat misschien nog niet eens, toen zij naar Babel gingen en dat koninkrijk uitroeide. Maar zij waren op dat moment het werktuig van God. En zo zit het met die oorlogen in het Oude Testament. Dat was een opdracht van God. En de mensen die voerden het uit. Ja, de Meden en de Perzen, in dit geval van Babel, die voerden het uit. En in diezelfde context vinden we ook dat Jesaja door God, door Jesaja heen, zegt van de dag des Heren komt. En die dingen zijn synoniem aan elkaar. Die opwekking van de Meden, de dag des Heren, de voltrekking van zijn toren, zijn allemaal synoniemen van elkaar. Met andere woorden, toen de Meden en de Perzen naar Babel vertrokken om daar het boeltje in te pakken, om het zo maar te zeggen, was dat een opdracht van God. Het werd de dag des Heren genoemd. En in die context vinden we dan de woorden: hun kleine kinderen zullen verpletterd worden, voor hun ogen hun huizen geplunderd en hun vrouwen verkracht. Zij hadden hun maat van ongerechtigheid bereikt. En dat is een heel belangrijk principe. Daarom zijn we daar ook mee begonnen, Genesis 15. Daar ligt de basis voor de oordelen van God in dat Oude Testament. God zegt, ik ga mijn geheiligde roepen. Ik heb hen een opdracht gegeven. Ook heb ik mijn helden tot voltrekking van zijn toren geroepen. Maar, we hebben nog niet alles gezegd. We moeten nog één ding ook heel sterk benadrukken. Ik wil graag een tekst lezen uit Openbaringen 9. In Openbaringen 9, vers 18 tot 21, daar staat dit. Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood. Door het vuur en de rook en de zwavel die uit hun bek kwamen. Want de macht der paarden ligt in hun bek en in hun staten. Want hun staten zijn als slangen met koppen en daarmede brengen zij schade toe. En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen. Om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, nog horen of gaan. En zij bekeerden zich niet van hun moorden, nog van hun toverijen, nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen. Wat is er nou zo belangrijk in deze tekst? Het belang van deze tekst is om te zien dat God altijd waarschuwingen zendt voordat hij in een oordeel komt. God is niet iemand die op een bepaald moment zegt, nu is de maat vol en nu is het over, nu ben ik gerechtvaardigd om jullie te verdelgen. Daar gaat iets aan vooraf. Zoals we dat hier lezen, God stuurde plagen. Met welk doel? Om hun tot bekering te brengen. Niet om hun te verdelgen. Maar wat staat er dan hier? Ondanks dat God zijn plagen gezonden had, bekeerde zij zich niet. En wat zien we dan? Kijk eens naar de tijd van de zondvloed. De zondvloed kwam over de aarde. Maar heeft God waarschuwingen gezonden? En het antwoord is ja. Want Petrus zegt, Noach was een prediker van rechtvaardigheid. Met andere woorden, al die jaren dat Noach zijn boot aan het bouwen was, dat God zag dat wat de mensen deden op aarde alleen maar zondig was, was God nog steeds bezig om hun naar henzelf toe te trekken. Door Noach heen. We zien het ook in het verhaal van Nineveh. Nineveh is een stad die is helemaal verdorven. Maar wat doet God? Zegt God van, ik zal eens iemand op je afsturen die jullie gaat doden? Nee, God zendt een profeet, Jona, en zegt van, er komt een dag aan dat God deze stad moet gaan verwoesten. Waarom? De maat van ongerechtigheid was vol. Maar God zegt, eerst stuur ik Jona. En Jona zal vertellen dat die dag eraan komt. Jona zal vertellen dat God, als je jezelf bekeert, dat God zich dan afwendt van het kwaad wat hij uitgesproken heeft. En zo zijn er natuurlijk nog een aantal meer voorbeelden die wij kunnen noemen op het moment dat God in zijn oordeel kwam. In de tijd van Noach stuurde hij mensen uit om de mensen te waarschuwen. Met Nineveh, daar zien we ook, zij gingen in zak en as. Zij kwamen tot de realisatie dat ze fout zaten. En wat deed God? Hij wendde zijn oordeel af. En dat is onze God. Dat is onze God. Maar dan staat er ook dit in het boek van Romeinen. Romeinen 11, vers 22. Let dan op de goede tierenheid en zijn gestrengheid. Over de gevallene gestrengheid, maar over uw goede tierenheid van God, indien gij bij de goede tierenheid blijft, anders zullen ook gij weggekapt worden. Wat zien we in al deze dingen? En wat is er nu zo belangrijk voor ons? In de eerste plaats, als het gaat over de oorlogen van het Oude Testament, dat waren de oordelen van God zelf, toen de maat van ongerechtigheid bereikt werd. Maar voordat God in zijn oordeel kwam, stuurde hij altijd profeten, stuurde hij altijd mensen om hen te waarschuwen. Want wat staat er in het boek van Ezechiël? Heeft God welbehagen in de dood van de goddeloze? Nee, dat heeft God niet. God wil dat mensen leven. Dat zij tot bekering komen en leven. Dat is wat God wil. Dan komen we op het tweede punt. Vandaag aan de dag leven we ook in dagen dat veel mensen willen praten over de liefde van God. En over zijn genade en over zijn vergeving. En dat is heel mooi, dat is prachtig. Maar zoals deze tekst zegt, let op de goede tierenheid van God, maar let ook op zijn gestrengheid. En zo is er voor ons ook een belangrijke les. Door al deze dingen heen. Want God komt uiteindelijk nog één keer met zijn laatste oordeel. We lezen dat in Romeinen 2, vers 1 tot en met vers 11. God komt nog één keer met een laatste oordeel. En dan, voor degene die de maat van ongerechtigheid bereikt hebben, degene die niet tot bekering gekomen zijn, die moeten uiteindelijk veroordeeld worden. Maar zoals in de dagen van Noach, stuurt God ook vandaag nog steeds zijn werkers uit. Daarom zegt de Bijbel, wij zijn ambassadeurs voor Christus. Wij zijn de wereld niet alleen maar aan het vertellen over de liefde van God. We zijn ook de wereld aan het vertellen, er komt een oordeel aan. Er komt nog één keer een laatste oordeel. En we hoeven elkaar niet bang te maken met die woorden, maar we moeten wel realistisch zijn. We moeten letten op de goedheid en de gestrengheid van God. We moeten niet de gestrengheid meer gaan benadrukken ten koste van de liefde, maar we moeten ook niet de liefde gaan benadrukken ten koste van zijn gestrengheid. Broeders en zusters, zoals Romeinen 2, vers 1 tot en met vers 11 ons dat leert, er komt nog eenmaal een laatste oordeel. En God stuurt nog steeds zijn woord uit, overal in deze wereld. Waarom? Hij wil dat niemand verloren gaat. 2 Petrus zegt dat ook met hele duidelijke woorden. Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt. En bekering betekent verandering. De Bijbel is een boek van herstel. De Bijbel is een boek van verandering. En zo worden wij ook vandaag nog steeds, in het licht van dat laatste oordeel wat nog een keer komt, worden wij ook opgeroepen. Bekeer jezelf. Bekeer jezelf. Dat is zo belangrijk. Het Nieuwe Testament gebruikt daar veel woorden voor. De ene tekst zegt, God wil dat we tot geloof komen. Andere teksten zeggen, God wil dat wij tot de kennis der waarheid komen. En zo worden er allerlei verschillende termen gebruikt. En helaas leven wij vandaag in dagen waarin de liefde van God goedkoop is gemaakt. We leven in dagen dat de liefde van God heel goedkoop is geworden. Wat wil God? God wil dat we alle tot bekering komen. Tot die inzichten van het goddelijke. En zo, de gedachte van vandaag. Enerzijds, om te begrijpen waar die oorlogen in het Oude Testament op gebaseerd zijn. En dat zien we in contrast tot de islamist, die waar die de kans krijgt, dood en verderf zaait om zo hun koninkrijk te vergroten. En dat is totaal verschillend van wat wij lezen in het Oude Testament als het gaat over die oorlogen. En tegelijkertijd, kijk eens naar dat geduld van God. Elke keer stuurt hij weer een profeet. Nog een profeet, nog een profeet, nog een profeet. En in termen van de Bijbel, uiteindelijk stuurt hij zijn eigen zoon. Het beste van het beste van het beste. Die zoon, dat kruis, de redding van de mensheid. Amen.